Welkom op deze Bijbel- en gebedsavond. Fijn dat u gekomen bent en laten we met elkaar deze avond aan de Heere opdragen. Heere, wat een moment zal dat zijn als het bazuingeschal des Heeren zal klinken. Heere, en dat al degenen die in Christus ontslapen zijn, uit de dood op zullen staan met een onvergankelijk, verheerlijk lichaam. En wij als levenden veranderd zullen worden in een punt des tijds en samen met hen u tegemoet mogen gaan in heerlijkheid om voor altijd bij u te zijn. Heer, wat een geweldig uitzicht. Heer, sommigen en velen van ons weten niet precies wat we ons daarvan voor moeten stellen. Maar één ding weten we zeker, Heer, het zal verreweg onze stoutste verwachtingen overtreffen. Heer, wat een heerlijkheid zal dat zijn. En wat zal het een vreselijke toestand worden hier op aarde, Heer, nadat dat gebeurd is. Heer, de inleiding zien we al om ons heen. We zien het om ons heen donker worden. En we weten, Heer, dat als het donker wordt, en misschien wel op z'n donkerst is, dan komt u, Heer Jezus. Heer, hartelijk dank dat we die toekomst mogen hebben. Tegelijkertijd mogen we ook weten, Heer, dat zolang wij hier nog op aarde zijn, we een geweldige, belangrijke opdracht hebben. Om hen te winnen voor u die dreigen verloren te gaan. Heer, zo kunnen we als gemeente niet in slaap vallen. Zo moeten we als gemeente wakker zijn en waakzaam zijn. En de mensen die dreigen de eeuwige dood in te gaan, hen te redden. Heer, dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we alleen door uw Heilige Geest. Heer, wilt u zo vanavond door uw Heilige Geest in ons midden zijn en ons ook een fijne avond met elkaar geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we samen lezen uit Openbaring 9, vers 1 tot en met 12. Openbaring 9, vers 1 tot en met 12. In Openbaring 9, vers 1, daar lezen we het volgende. En de vijfde engel blies de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds. En er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen. Noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden 5 maanden lang. En hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden. En ze zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden die uitgerust zijn tot de oorlog. En op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van de leeuwen. En ze hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugelen was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. Ze hadden over zich als koning de engel des afgronds, en zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. En het eerste wee is voorbij gegaan, zie, nog 2 weeën komen hierna. Nou, dat is nogal wat we zo met elkaar gelezen hebben. Sommige mensen die zeggen, nou dat zijn die Apache-helikopters, hè, dat zijn ook net van die springhanen, als je die aanziet komen vliegen en dat gerotor met die rotors erboven en wat gesputter. Het lijken inderdaad net springhanen, schorpioenen, met ook in Joël, we gaan er straks ook wat over lezen, daar lijkt het wel erop. Maar ik denk dat het zeker nog wat anders is. Nou, u begrijpt wel dat als de gemeente van deze wereld weggenomen wordt, dan komen er vreselijke dingen hier op aarde te gebeuren. U zegt misschien, ja, waarom moeten wij dit weten, wat er dan allemaal gaat gebeuren? Het staat niet voor niets in de Bijbel. Ik denk dat de Bijbel ons dat wil onderwijzen, dat we dat moeten weten, zodat we ook weten waar we van verlost zijn. Wat onze verlossing inhoudt. En waar we andere mensen voor kunnen bewaren, die dreigen in deze vreselijke periode te komen. Ik heb hierboven gezet het vijfde zegel, maar dat moet natuurlijk zijn de vijfde bazuin. Dat is een slip op de computer, maar door mij veroorzaakt. We hebben het laatste vers van Openbaring 8 kunnen lezen. Dat daar staat, wee, 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 hun die op de aarde wonen. Zij die achtergebleven zijn na de opname van de gemeente, wat een vreselijke tijd zullen zij tegemoet gaan. Nou, er zijn een paar dingen die mij opvallen vanuit het stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Er wordt eerst gesproken over een ster die uit de hemel valt. Nou, we moeten hier niet in deze plaats denken aan een hemellichaam, maar aan een engelenvorst. Een engelenvorst die uit de hemel naar beneden komt. Net zo als dat je kunt lezen in Jesaja 14 vers 12, daar gaat het over Satan, de engel des lichts, de grote morgenster zou je kunnen zeggen. En van Jesaja, van die morgenster, lezen we Jesaja 14 vers 12. Daar gaat het trouwens over, u kunt het wel lezen, boven hoofdstuk 13, er staat profetie over Babel. Daar gaat het over het koninkrijk Babel. Over dat koninkrijk Babel, wat ook aan het einde, vlak voor de wederkomst van Christus, gerealiseerd zal zijn in het Babylon. He, want ook in Openbaring 17, 18 en 19 zijn notabene drie hoofdstukken gewijd aan Babylon. Dus Babel is niet alleen iets in het verre verleden, maar is ook vandaag, en dan hebben we het over het huidige Irak, is ook vandaag nog reuze actueel. Maar met name de geest van Babylon. En de geest van Babylon, en dat is heel wonderlijk, er wordt in de Bijbel gesproken over de vorst van Perzië. Wie is dat? Ja, dat is wel Darius hier op aarde, maar er is ook een hemelvorst. Een hemelvorst waar de engel Michael tegenover stond. En zo is er ook een vorst van Babel. Dat is ook een engelenvorst. In wezen wordt Babel, Irak, wordt Iran niet vanuit deze aarde geregeerd, maar vanuit de hemelse gewesten. En in de hemelse gewesten zijn engelenvorsten die hun macht projecteren op de aardse vorsten hier op deze wereld. En ik heb u de vorige keer ook al gezegd, wie is de engelenvorst van Israël? Dat is de engel Michael. En we zullen vanavond gaan zien, als de Heer Jezus geboren wordt, wat verschijnt er dan in de hemel, in de velden van Efraïm? Een grote hemelse legermacht. Een grote hemelse legermacht. Als de Heer Jezus in de hof van Gethsemane zegt, als ik opblik naar mijn vader, dan zou mijn vader direct 12 legioenen engelen naar mij toesturen om voor me te strijden. Mensen, er wordt een strijd gestreden in de hemelse gewesten waar wij bijna geen weet van hebben. En ik denk dat het heel goed is dat we daar open ogen voor hebben. Voor die strijd die zich achter het zichtbare gestreden wordt. Het is niet zo'n onschuldige strijd. En Paulus die zegt daar iets over in Efeze 6. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Nou, zo staat hier dat het niet de koning van Babel is, maar de engelenvorst van Babel. De engelenvorst van Babel. En dan staat hier in vers 12, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Jesaja 14 vers 12. Gij morgenster, zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? In de eerste plaats heeft dit te maken met gewoon de aardse koning van Babel, maar ook met die hemelvorst. En we weten ook dat dat uiteindelijk ook slaat op Satan zelf, die vanuit de hemel geworpen werd. En ik denk dat wij te maken krijgen, tenminste, dat de aarde te maken krijgt met een satanische aanwezigheid hier op aarde. Daar krijgen we nu al meer mee te maken. Gisteren was er nog een van de jongens van de Bijbelklas die tegen mij zei, ik heb twee jongens ontmoet die gevraagd hebben of ik met hem mocht praten, die bezig zijn met het aanbidden van Satan. En ze hebben Satan aanbeden en ze kunnen nu niet meer slapen. Ze hebben alleen maar nachtmerries en zijn zo angstig. En ze wilden graag met een van de jongelui van de Bijbelklas daarover praten of die voor hen wilde gaan bidden. Nou, zulk soort verhaaltjes, zulk soort zaken, die maak ik in het pastoraat de laatste tijd steeds meer mee. Satan probeert, als het ware, niet alleen in de hemelse gewesten, maar hier op aarde zijn macht uit te oefenen. Nou, dat gaat dan ten volle gebeuren. Dan zal er zo'n engelenvorst werkelijk hier op aarde aanwezig zijn. Staat ook in de Bijbel dat als de grote verdrukking komt, dan zal Satan zich door allerlei krachten, wonderen en tekenen zich ook daadwerkelijk hier op aarde openbaren. Wat gaat dan gebeuren? Dan staat er, en ja, ik vind het eigenlijk heel vreemd, ik heb daar geen verklaring voor hoor. Ik wil het alleen maar even noemen en misschien kunt u er zelf eens over nadenken. Maar hier wordt dus over een engel gesproken en dan staat er in vers 1 van Openbaring 9 en haar werd de sleutel gegeven. En hier blijkt dus dat het een engelenpersoon is die als het ware vrouwelijk aangesproken wordt. Terwijl bijvoorbeeld in Openbaring 8 vers 3 ook gesproken wordt over een andere engel en dan wordt er steeds gesproken over hem en hij. Dus het gaat hier op de een of andere manier over een vrouwelijke macht die vanuit de hemel hier zeggenschap krijgt op aarde. Nou, dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Ik weet wel dat in het einde Babylon ook als een vrouw beschilderd wordt of afgeschilderd wordt. Nou, wat dit hier precies is, weet ik niet, maar het gaat hier dus niet over een hij, maar over een zij. Aan het einde. Ja? Aan haar wordt de sleutel gegeven van de afgrond. Nou, wie heeft die sleutel eigenlijk in handen? Nou, misschien wel goed om daar twee teksten over op te slaan. In Openbaring 1 vers 18. In Openbaring 1 vers 18. Daar wordt gezegd, we zijn daar afgelopen zondagmorgen mee begonnen de dienst. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest. Dat kan niemand anders zeggen dan alleen de Heer Jezus. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. De Heer Jezus heeft de sleutels. Dat kun je ook vinden in Openbaring 20 vers 1. Dan gaat het ook speciaal over een paar andere sleutels. Het is niet één sleutel, maar het zijn verschillende sleutels. In Openbaring 20 vers 1 daar staat. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel. Hij werd niet uit de hemel geworpen, maar hij daalde neder uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem 1000 jaar en hij wierp hem in de afgrond. En sloot en verzeelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. U begrijpt wel. Hij sloot hem af in de afgrond. U begrijpt wat er gaat gebeuren als die afgrond open gaat, hè? Dan komt er heel wat rottigheid uit, hoor. Nou, wat we ook kunnen lezen hier, dat is dat aan deze engel verschillende keren staat en haar werd gegeven. U vindt het bijvoorbeeld aan het einde van vers 1. We hebben het weer even over Openbaring 9, aan het einde van vers 1. Openbaring 9, vers 1. Haar werd gegeven. We vinden het in vers 3. En hun werd macht gegeven. In vers 5 het begin. En hun werd gegeven. Wie geeft hen dat? Zullen we eens gaan kijken wie hen dat uiteindelijk geeft. In Johannes 19. En dat is heel belangrijk dat we dat weten. Het gebeurt niet zomaar. Want boven alles staat iemand die alles in handen heeft. Openbaring 19 vers 11. Daar staat. Johannes 19 vers 11. Daar staat hier Jezus voor Pilatus. En dan zegt hier Jezus heel eenvoudig. Of ja, vers 10. Spreekt gij niet met mij? Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten? Maar ook macht om u te kruisigen? He, dat is ja, Pilatus die dat zegt. En dan zegt Jezus. Gij zou geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Het werd van boven gegeven. Nou, zullen we eens met elkaar eens heel eventjes, ja eventjes maar hoor, even in die afgrond kijken. Wat voor afgrond dat het eigenlijk is. Waar hebben we het dan over? Als het over de afgrond gaat. En wat gebeurt daar in die afgrond? Nou, waar die afgrond zich precies bevindt, dat weet niemand. Dat weet niemand. Het is de onderwereld, zou je kunnen zeggen. Nou, over die afgrond, daar zegt bijvoorbeeld het briefje Judas. Dat staat net voor Openbaring. Het is de brief net voor Openbaring, dat is een heel klein briefje. En dat staat in het 6e vers van Judas, dat hij engelen, Judas... Het 6e vers, daar staat, en dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Dus hier zien we dat engelen die ontrouw geweest zijn, want we weten dat niet alleen Satan, maar Satan heeft vele engelen met zich meegetrokken in zijn val. En die engelen noemen we demonen, gevallen engelen. En deze gevallen engelen, die zijn bewaard in de afgrond. Tot een moment dat die afgrond opengaat. En daar hebben we het vanavond over, tot op dat moment. Ze worden bewaard voor dat laatste oordeel. Er staat nog een stukje over in 2 Petrus. Net voor Judas heb je de brieven van Johannes en dan krijg je Petrus... In 2 Petrus 2 vers 4. Daar hebben we het ook weer over engelen. Dus laat dat duidelijk zijn. Als die afgrond open gaat, dan ontsnappen die engelen. Dan ontsnappen die demonen. Het staat ook in 2 Petrus 2 vers 4. Want indien God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard, maar hen... door hen in de afgrond te werpen aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. Zie je dus? Ook daar hebben we te maken met die afgrond. Die afgrond die er is. We hebben aan de ene kant dus engelen, gevallen engelen die in die afgrond zitten, bewaard worden tot op dat moment. Maar zijn er vandaag ook engelen, gevallen engelen die niet in die afgrond zitten? Ja, daar staat iets over in Lucas 8. Die willen liever niet in die afgrond terechtkomen. En daar smeken ze de Heer Jezus ook om. In Lucas 8 vers 31, daar staat, u kent het wel, dat legioen met die man die bezeten was door een legioen demonen. En een legioen is een Romeinse uitdrukking voor 6000 man. Nou, ga er maar eens aan staan. Als we het over engelen hebben, hebben we het niet over 2 of 3, maar dan hebben we het over miljarden engelen, hoor. En dan staat er in vers 30. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En legioen, want velen geesten waren in hem gevaren. En wat staat er dan? En zij smeekten hem dat hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. Ze wisten drommels goed dat er een afgrond was, waar ze bewaard zouden worden. Nou, hier zien we dus demonische machten die op aarde nog rond waren, rondtrekken en op zoek zijn naar bewoning. En als demonen geen bewoning vinden, dan zullen ze inderdaad in die afgrond neder moeten dalen en dan worden ze bewaard. We hebben hier dus die open afgrond die dan geopend zal worden in de laatste tijd. En dan zien we dat, wat ik net ook zei, dat er niet alleen een hemelse legermacht is, maar vanuit die afgrond zal dan een legermacht komen van de andere kant. Een duistere, ondergrondse, als het ware, engelenmacht, die dan als het ware bezit zal nemen van de hele wereld. Waar lijkt dat eigenlijk op? Als u nou precies het tegenovergestelde, aan het tegenovergestelde denkt, waar moet u dan aan denken? Hier zien we iets wat uitgestort wordt vanuit de aarde en helemaal in bezit genomen wordt. En we lezen ook in de Bijbel iets wat precies tegenovergesteld gebeurt. Waar moet u dan aan denken? De uitstorting van de Heilige Geest, hè? Toen kwam er geen rook, maar toen kwam er een geweldige windvlaag. Een geweldige windvlaag en toen heeft God dat leven als het ware hier op de aarde uitgestort. En toen kwam het leven hier op deze aarde. En dat is de tijd waar wij vandaag in leven. Maar straks staat er in de Bijbel, dan wordt de Heilige Geest weggenomen. Hè, want zolang de Heilige Geest hier op aarde is, kan dit nog niet gaan gebeuren. Houd het allemaal tegen. De Heilige Geest en de gemeente worden in 2 Thessalonicenzen 2 ook wel de wederhouder genoemd. Het houdt het tegen. En straks als de Heilige Geest weggenomen wordt, dan komt er iets niet vanuit de hemel, maar dan komt er iets vanuit de afgrond. Niet als een sterke wind, maar als een rook. Een geweldige rook. Je zou kunnen zeggen, hier heb je niet de uitstorting van de Heilige Geest, maar hier heb je de uitstorting van de demonische machten, van de boze geesten over deze aarde. En u weet het, rook verduistert de zon. Ja? Toen ik hier naartoe reed, ik was bijna van plan om het even stil te staan. Het was prachtig gezicht hoe de zon onderging. Prachtig gezicht achter de wolken en zo mooi. Ik denk dat er wel weer heel wat plaatjes geschoten zijn. Maar mensen, dan gaat de zon echt verduisterd worden. Dan wordt het donker hier op deze wereld. Weet u hoe lang? We hebben het gelezen. Hoe lang gebeurt dit?
1000 jaar.
Nee, geen 1000 jaar hoor. 5 maanden. 1000 jaar wordt de afgrond gesloten en daar gaat Satan in de gevangenis. Maar hier zien we 5 maanden lang. In Israël heeft in de Joodse jaartelling heeft een maand altijd 30 dagen. Dus hoeveel dagen is dat? 150 dagen lang. Doet u dat ergens wat aan denken, die 150 dagen? Toen er iets anders over deze aarde kwam? Ja. In Genesis, hè, we hoeven het niet op te slaan, anders zou het misschien te moeilijk zijn. Maar in Genesis 7, vers 24 lezen we dat de wateren waren over de, hadden de overhand en de wateren, dat was de dood eigenlijk, hè? Dat was het oordeel, dat was de dood, hadden de overhand over deze aarde 150 dagen lang. Je ziet eigenlijk dat die Bijbel van Genesis tot en met Openbaring eigenlijk zo mooi in elkaar past. Hè? Het heeft alles met elkaar te maken. Alles zo duidelijk. Nou, hier zien we ook de vervulling van de profetie uit Joël. Misschien goed om dat toch even erbij op te slaan. Joël is de tweede kleine profeet. De tweede kleine profeet na Daniël. Daniël heb je, Hosea en dan Joël. En Joël gaat over de sprinkhanenplaag. Dat heeft al over sprinkhanen gezegd in Joël. Daar staat in Joël, hoofdstuk 1, vers 2. Hoort dit gij oudsten en neemt het ter oren alle inwoners des lands. Is zoiets geschied in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertelt daarvan aan uw kinderen, laat uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht. Het gaat hier dus om iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Want de knager, wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten. Wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten. En wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. Word wakker, gij dronkaards, en huilt en jammert alle, gij wijndrinkers, om de jonge wijn, want hij is van uw mond weggerukt. En dan komt het, wat een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar, zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft hoektanden als van een leeuwin. En dan als u kijkt in het tweede hoofdstuk, dan staat er in vers 1, blaas de bezuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Nou, hier gaat het om de dag des Heren. Want er is nabij een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, de rook, hè? Als morgenrood verspreid over de bergen is een talrijk en machtig volk, desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. Nou, dan staat er, voor hen is het de Hof van Eden, achter hen een woestenij. En dan staat er in vers 5, als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij, als het geknetter van vuurvlammen. Je zou bijna denken dat het hier over tanks gaat. Nou, dan staat in vers 6, voor zijn aangezicht beven de volken, alle gezichten verbleken van angst. Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur en ze gaan voort, ieder op zijn eigen wegen. En dan staat er in vers 9, zij stormen op de stad aan, ze rennen op de muur, zij klimmen in de huizen, zij komen door de vensters als een dief. Nou, en dan zie je eigenlijk hoe vreselijk die dag des Heren is. Ik zou, als u dat voor uzelf wilt, moeten dat voor uzelf maar eens thuis doorlezen. En dan zul je heel veel overeenkomsten zien tussen Joël en dit gedeelte uit Openbaring. Nou, er staat dat deze periode zo erg zal zijn, dat de mensen zo gepijnigd zullen worden, dat de mensen in deze 150 dagen de dood zullen zoeken. Maar de dood zal van hen vlieden. Kunt u dat begrijpen, hoe dat gaat? De mensen zullen proberen door zelfmoord aan de pijn van deze vreselijke beesten of die demonen te ontkomen. Maar die demonen geven hen daar absoluut geen mogelijkheid voor. Ze worden constant opgejaagd en ze zullen, er staat in vers 6, zij zullen begeren te mogen sterven. Maar de dood vlucht van hen weg. Wat zou de dood dan een genade geweest zijn voor deze mensen? Maar dan is er absoluut geen genade meer. Alleen staat er, de mensen met het zegel, aan hen zullen ze niks kunnen doen. Mooi is dat, hè? Je krijgt heel duidelijk, hoe verder je in het boek Openbaring terechtkomt, hoe meer je te maken krijgt met deze vreemde situatie, dat God als het ware zijn volk bewaart, en dan gaat het met name over zijn volk Israël, bewaart in die vreselijke plagen die over deze wereld zullen komen. En dan zult u met name aan het eind van Openbaring vinden dat de plagen uit Egypte, we hebben trouwens ook in Egypte een vreselijke sprinkhanenplaag, ja? Maar dat de plagen uit Egypte ook weer terugkomen in het boek Openbaring. Maar dan zien we ook steeds weer bij die plagen in Egypte dat God zijn eigen volk in het land Goshen beschermt. En dat ze eigenlijk helemaal niets merken van deze plagen. Zo begint God met zijn volk Israël om het volk Israël te bewaren. Maar er zit natuurlijk ook een geweldige boodschap voor ons in, waar we het al over gehad hebben. Hebben wij ook het zegel gekregen? Hebben wij ook het zegel? Zijn we ook verzegeld? Ja? Ik zie zuster Plezier wel hard schudden. De rest een beetje zo van... Zijn we ook verzegeld met de Heilige Geest? Ja. Omdat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, hè? Ik vind het zo mooi, ik wil het nogmaals een keer onderstrepen, wat God tegen Noach zei, tot tweemaal toe zei God tegen Noach, het zal niet meer gebeuren. Het zal niet meer gebeuren. Nou, ik vind het zo mooi dat als wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan zullen we nooit meer sterven. Het gebeurt niet meer. Er staat zo mooi dat Christus eens voor altijd voor onze zonde geboet heeft. Ik zal je er niet meer op aanspreken. Nou, en dat is zo mooi dat je mag weten als je verzegeld bent met de Heilige Geest. Maar daarnaast ook als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat is de beste bescherming tegen de demonische machten die hier op aarde rondvliegen, hoor. Echt waar, dat je vervuld bent met de Heilige Geest. En vandaar dat Paulus ook in de Efezebrief zegt, niet van... Het zou fijn zijn of streef ernaar om vervuld te worden. Nee, hij zegt heel duidelijk, word vervuld met de Heilige Geest. Dat is zo noodzakelijk in deze tijd. En ik denk een van de grootste gevaren voor de christenen in deze tijd is dat ze niet vervuld zijn met de Geest van God. Dat er een stukje lauwheid in kan slijten in je leven. Een stukje makkelijkheid in het geestelijk leven. En weet je, de vervulling met de Heilige Geest ben je maar al te gauw heel gauw kwijt, hoor. Je bent het maar zo weer kwijt. Omdat de wereld met zoveel verleiding vaak op je afkomt, hè. Word vervuld met de Heilige Geest. En dat is zo belangrijk in deze tijd. Tot slot. Want deze mensen die dit leger, dat leger van Satan... Dat gaat niet zomaar een beetje kriskras te werk, maar het wordt aangevoerd door de engel des afgronds. En de engel des afgronds heeft twee namen, we hebben het hier in de Bijbel kunnen lezen, Abaddon, dat is in het Hebreeuws, heel eenvoudig de vertaling van verderver. En Apollyon, in het Grieks, betekent ook de verderver. En de verderver, nou dan kom je ook weer bij Exodus terecht, hè? Waar het bloed aan de deurpost is, daar zal de verderver voorbij gaan. Mensen, ik kan alleen maar zeggen, wat ben ik ontzettend blij dat ik mag schuilen achter het bloed van Christus. Want achter het bloed van Christus zijn wij onaantastbaar voor demonische machten. Schuil alsjeblieft achter het bloed van Christus. Vandaar dat ik ook zondagmorgen gezegd heb, toen Noach de ark uitkwam, het allereerste wat hij deed, schuilen achter het bloed, hè? Een altaar. En je zou eigenlijk daar een dagelijks terugkerend gedachte moeten hebben als je 's morgens vroeg opstaat en je begint de dag dat je zegt, Heer, bescherm me achter uw bloed. Dat is de enige plek dat de verderver voorbij gaat. Ja. Amen.